We gaan vanavond terug verder met onze overdenking van het Marcus-evangelie. We zijn inmiddels gekomen bijna aan het eind van hoofdstuk 2. En ik wil graag met u terug het stukje beginnen lezen vanaf vers 13, vooraleer we kort even overlopen wat we tot nu toe gezien hebben in dit blokje met 5 aanvaringen die de Heer Jezus geeft met fariseeën en schriftgeleerden. Maar dit zegt Gods woord, Marcus 2, vers 13. En het gebeurde dat hij op de Sabbat door de korenvelden ging, en zijn discipelen begonnen onder het lopen de aren te plukken. De fariseeën zeiden tot hem, zie, waarom doen zij op de Sabbat wat niet geoorloofd is? En hij zei tot hen, hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij gebrek leed en honger had? Hij en zij die bij hem waren. Hoe hij het huis van God binnenging, onder hoge priester Abiatar, en de toonbroden at die men niet mag eten behalve de priesters, en ook gaf aan hen die bij hem waren. En hij zei tot hen, de Sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de Sabbat. Daarom is de Zoon des mensen Heer, ook van de Sabbat. En hij kwam opnieuw in de synagoge, en daar was een mens met een verschrompelde hand, en ze letten op hem, of hij hem op de Sabbat zou genezen om hem te kunnen aanklagen. En hij zei tot de mens met de verschrompelde hand, kom in het midden staan. En hij zei tot hen, is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden? Maar zij zwegen, en hij keek hen rondom met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart, en zei tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte die uit, en zijn hand werd herstaald. En de fariseeën gingen terstond naar buiten met de Herodianen, en beraadslaagden tegen hem hoe ze hem zouden ombrengen. We zitten dus nog altijd in het gedeelte van 2 vers 1 tot 3 vers 6, waarin dat de Heer Jezus tot 5 maal toe in aanvaring komt met de Joodse leiders. En het onderwerp algemeen gesproken is... Wat betekent het om Gods volk te zijn? Wat betekent het nu om heilig te leven? Nu, de eerste confrontatie was bij de genezing van de verlamde man. En daar draaide het rond zonder vergeving. En het punt is, Israël is in ballingschap. En de enige die hen terug kan brengen tot God, is de Heer Jezus. Want Hij is gemachtigd om zonden te vergeven. En bij de roeping van Levi hebben we gezien hoe de fariseeën en schriftgeleerden verontwaardigd zijn dat de Heer Jezus tafelt met zondaars en tollenaars. Daar krijgen wij eigenlijk antwoord op de vraag, ja, wie kan er deel krijgen aan die nieuwe exodus in Jezus? En dan is het antwoord, alleen hen die ziek zijn, kunnen deel krijgen aan de nieuwe exodus. En in de derde confrontatie was het met betrekking tot het vasten. De vraag waarom Jezus' discipelen niet vasten, in tegenstelling tot de discipelen van de fariseeën en de discipelen van Johannes de Doper. En daar hebben we gezien dat het niet de tijd is om te vasten. Want God is opnieuw te midden van zijn volk, om het te komen herstellen, opnieuw zijn vrouw tot bruid te nemen. Want de Heer Jezus spreekt over zichzelf als de bruidegom. Dus vasten is in die context totaal ongepast. Vasten is gepast als je in ballingschap bent. Maar nu dat de Heer Jezus gekomen is en Hij vergeving van zonden schenkt, ja, is voor allen die tot Jezus komen de ballingschap ten einde. Ja. En dat brengt ons bij de volgende aanvaring, waar we nu gekomen zijn, de onenigheid rond het arenplukken op de Sabbat. En dat is inderdaad vers 23 tot vers 28. En daarna hebben we dan de laatste controverse rond het genezen op de Sabbat. De man met de verschrompelde hand. Zullen we wellicht niet volledig kunnen afwerken. Want ik heb hier, om de draad terug op te pikken, 2 versjes erbij genomen, namelijk vers 21 en vers 22, die eigenlijk bij de vorige aanvaring behoren, als ik het zo mag zeggen. Namelijk de vraag over het vasten. Inderdaad. Ik heb je vooral proberen duidelijk te maken dat het feit dat de fariseeën en de discipelen van Johannes vasten, de bedoeling heeft om de tussenkomst van Yahweh af te smeken. Want vanuit hun oogpunt is Yahweh nog steeds niet tot zijn volk teruggekeerd. Is er geen herstel aangebroken. En juist met het oog op de tussenkomst, de terugkeer van Yahweh tot zijn volk, vasten zij. Dus je ziet heel duidelijk dat zij vasten met een eindtijdperspectief voor ogen. Ze zijn gefocust op de eindtijd. En het is in die context dat de Heer Jezus heel duidelijk via die twee gelijkenissen aan hen wil kenbaar maken dat waarvoor zij precies nu aan het vasten zijn, dat zij helemaal geen notie hebben van wat dat uiteindelijk betekent. De Heer Jezus wil hen op het hart drukken dat wat zij denken dat de toekomst met zich zal brengen, dat er absoluut niet aan hun verwachtingen zal beantwoorden. Want er komt iets nieuws. Er wordt gesproken over nieuwe stof, nieuwe zakken. En waar de discipelen van Johannes en de fariseeën voor aan het vasten zijn, zal fundamentele veranderingen met zich meebrengen. En dat mocht hen eigenlijk niet verrassen, want de profeten die hadden heel duidelijk een drastische verandering aangekondigd wanneer Yahweh zijn volk uit de ballingschap zou bevrijden. Dus het oude, zegt de Heer Jezus, die kan het nieuwe onmogelijk bevatten en beiden die kunnen onmogelijk samengaan, het is ofwel het een of het andere, maar naast elkaar kunnen ze niet bestaan. Dus dat geeft heel wat gevolgen voor hen die kost wat kost aan het oude willen vasthouden. Nogmaals, die teksten die ik er toch wil bijnemen om jullie te laten zien dat effectief de profeten dit hadden aangekondigd. Jesaja zegt heel nadrukkelijk namens God tot het volk: denk niet aan de dingen van vroeger en let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Een heel nieuw begin. Want er wordt namelijk een nieuw verbond gesloten. Wanneer de nieuwe Exodus plaatsgrijpt en uiteindelijk, zoals bij de eerste Exodus, God het volk tot zichzelf brengt en een verbond sluit, dan zal dit een verbond zijn dat totaal anders van karakter is dan het vorige Sinaï-verbond. Ik ga er niet verder op ingaan, we hebben daar vorige keer bij stilgestaan. Maar ik hoop dat jullie dit duidelijk zien. Die verandering zal zelfs zo drastisch zijn, die tekst heb ik de vorige keer niet getoond. Ja, er wordt zo snel overgelezen, maar kijk eens wat er in Jeremia 16 gezegd wordt. Daarom, zie de dagen komen, luidt het woord van Yahweh, dat niet meer zal gezegd worden, zowaar Yahweh leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht. Ja, lieve mensen, als iemand vraagt, het volk Israël, wie is dat eigenlijk? Wel, dat is het volk dat Yahweh uit Egypte heeft verlost en gemaakt tot een volk voor zichzelf. Dat is hun identiteit. En je moet niet zien wat er nu gezegd wordt. Dat zal niet meer gezegd worden, zegt de profeet, zowaar Yahweh leeft, die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht. Maar veel eer, zowaar Yahweh leeft, die de Israëlieten heeft doen terugkeren uit ballingschap. Mag ik het zo samenvatten? Dus dat betekent, lieve mensen, dat de nieuwe verlossing die er nu aankomt, zo groot zal zijn, dat dit nu de gebeurtenis zal zijn waardoor Yahweh gekend zal zijn en waardoor dit verloste volk zijn identiteit zal hebben. Kan je mij volgen? Dus nogmaals, kijk, wat dat de profeet Jeremia aankondigt is een terugkeer uit de ballingschap. Nu, ik heb u al vaker gezegd, er is effectief een klein groepje mensen teruggekeerd. Maar dat is geen terugkeer uit de ballingschap. Het betekent niet dat je geografisch van plaats A naar plaats B verandert, maar dat je terugkeert in Gods tegenwoordigheid. En Yahweh is nooit tot zijn volk teruggekeerd. Zelfs al waren ze geografisch op de juiste plaats, om het zo te zeggen, Yahweh is nooit tot zijn volk teruggekeerd. Dus waren ze geestelijk gezien nog altijd in ballingschap. En dat is ook waarom dat ze vasten. Ja, dat heb ik de vorige keer proberen te zeggen. Ze vasten nog steeds omdat Yahweh niet teruggekeerd is in hun midden. Eigenlijk zijn ze nog altijd in ballingschap. Ja. Dus de profeet kondigt hier aan van, kijk, als de ballingschap ten einde is en God het volk terugbrengt tot zichzelf, dan zal die gebeurtenis zo groot zijn dat dit uiteindelijk de definitie zal zijn voor Gods volk. Dit zal hun identiteit zijn. Dat zij door Yahweh, door die nieuwe Exodus verlost zijn. Ja, dat zal hen definiëren. Maar niet langer de verlossing uit Egypte. Want er komt ook een nieuw verbond in mensen. Dus daar zie je, als God herstelt, is het nooit een terugkeer naar voorheen. Dat kan niet. En dat is wat de Heer Jezus ook aankondigt. Het nieuwe dat nu komt, dat kan niet samengaan met het oude. Het is geen oplapping van het oude. Het is iets compleet nieuws. En dat moet in nieuwe zakken gedaan worden. Kan je mij daarin volgen, lieve mensen? Want het is superbelangrijk dat je die dingen ziet. Oké, dan gaan we een stukje verder. Dus je ziet heel duidelijk, daarom heb ik het ook in het vetjes gezet, dat het woordje Sabbat hier een insluiting vormt. Hè? Het is niet, denk ik, moeilijk om te zien wat dat hier het hoofdonderwerp is. Het vormt een insluiting. En die verandering die de Heer Jezus aankondigt, dat nieuwe, dat niemand kan voorzien, zal meteen nu, en dat is waarom dat dit gedeelte zo belangrijk is, een fundamentele verandering teweeg brengen in zaken de plaats en de betekenis van de Sabbat. De plaats en de betekenis van de Sabbat onder het oude verbond zal definitief veranderen wanneer het nieuwe verbond aanbreekt. Want onder het nieuwe verbond vieren wij toch geen Sabbat? Want waar de Sabbat naar vooruit wijst, is nu in vervulling gegaan. De nieuwe schepping in de opstanding van Jezus Christus die begonnen is. En daarom vieren wij niet de Sabbat, maar de eerste dag van de week, een nieuw begin. Sabbat wees enerzijds terug naar Gods schepping en wees ook terug naar de verlossing, de Exodus, die ook een scheppingswerk is, zoals ik al zo vaak heb gezegd. En het wees vooruit naar de rust die God voor zijn volk zou bereiden en waar hij hen definitief zou inleiden. En dat is uiteindelijk wat aangekondigd wordt en nu voleindigd zal zijn in de Heer Jezus Christus. Vandaar verliest de Sabbat zijn plaats en zijn betekenis onder het nieuwe verbond. Ja. Je moet wel beseffen natuurlijk dat de Sabbat voor Gods volk onder het oude verbond, ja, dat dit wereldwijd bekend is als het zichtbare teken waardoor het Joodse volk zich onderscheidt van alle overige volkeren. Niet de besnedenis, het is niemand die de hana trekt naar je besneden bent of niet, maar ze zien wel dat je de Sabbat viert. Ja. Dus voor hen is dit bijzonder belangrijk. Het is het zichtbare kenmerk van hun identiteit als Gods volk onder de volkeren. Niemand anders viert dat. En de Heer Jezus zal laten zien dat er hier een definitieve verandering optreedt. Ja, en als dat geen binnenkomer is, want de Sabbat is werkelijk hun heilige koe, als ik het zo mag zeggen, dat is de biggie voor hen. En het is juist nu met die Sabbat in de kijker te stellen dat we gaan zien hoe dat die indringende verandering, hoe dat die plaatsgrijpt. Namelijk het karakter van die verandering zal zo bijzonder zichtbaar worden. Zeer belangrijk stuk hier en ook het stuk dat volgt. Dus vanavond is het heel belangrijk dat je mee bent. Zoals ik al aangaf, wat is de connectie tussen de Sabbat en Gods volk? Wel, in beginsel wijst het terug naar de schepping. De God die Israël eert door de Sabbat te respecteren, is de God die zij erkennen als de scheppergod. Er is maar één schepper van hemel en aarde, en dat is Yahweh, de God van Israël. En Yahweh, de God van Israël, die rustte op de zevende dag. En daarom rusten zij ook op de zevende dag. Dus de zevende dag, wat betekende dat in de context van een scheppingsverhaal? Wel, Gods scheppende werk was volbracht in zes dagen, en de schepping was als het ware klaar om dat te doen waartoe dat het geschapen was. Bloeien, groeien, vrucht voortbrengen, een ideale leefwereld voor de mens. En dat was klaar in zes dagen. En de zevende dag is de dag waarop dat het van start gaat. Ja? God rust op de zevende dag. Dat betekent niet dat hij op zijn sofa gaat liggen, maar dat betekent dat hij gaat naar zijn rust. Plaats. En het is zijn troon, inderdaad. Hij gaat op zijn troon zitten. Dat betekent dat hij de knop overzet en alles gaat van start. Zo moet je het gaan zien. Ja, God oefent de controle uit over zijn schepping. Dus dit is Israëls scheppingsverhaal. En het is in die context dat ze ook de Sabbat respecteren. Want juist de zevende dag rusten zoals God tot rust kwam van al zijn scheppende werk, dat is het teken van trouw dat zij, Yahweh, de God van Israël, eren als de schepper, als de oorsprong van alles wat is. Dat is ook wat er heel duidelijk gezegd wordt in Exodus hoofdstuk 31. Zegt Mozes, laat de Israëlieten dan de Sabbat in acht nemen door de Sabbat te houden, al hun generaties door als een eeuwig verbond. Hij zal tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn. Voor eeuwig betekent hier niet tot een eeuwigheid, maar een blijvend teken dat van toepassing blijft zolang het oude verbond van toepassing is. Ja? Eenmaal dat de Sabbat in onbruik raakt door het nieuwe verbond, ja, vervalt het. Hè? Dat stelde met het priesterschap. De Heer zegt ook, de priesters uit de stam van Levi zijn tot in eeuwigheid mijn priesters, om maar een voorbeeld te geven. Ja, maar niet onder het nieuwe verbond, hè? Want het is een ander priesterschap. Dus blijvend binnen die context, wil dat zeggen. Ja? Dat verandert niet, zolang het kader niet verandert. Dus hij zal tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn. Waarom? Want Yahweh heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt en op de zevende dag heeft hij gerust en zich verkwikt. Zie je dat? Dit is het teken van hun trouw aan Yahweh. Kan je mij volgen daarin? Oké. Nu, als het gaat om de Sabbat, is dat wel juist een van de hoofdredenen waarom Israël in ballingschap moest gaan. Omdat ze juist de Sabbat niet bewaard hadden. Hoe lang zou de ballingschap duren? 70 jaar. Voor elke sabbatsjaar ten behoeve van het land dat ze niet gerespecteerd hadden. Om de 7 jaar was er een sabbatsjaar. En om de 7x7 jaar was er een jubeljaar. Ja? Ik ga dat niet volledig opnieuw uitleggen. We hebben dat overdacht wanneer dat we Daniël overdacht hebben. En stilgestaan hebben bij de 70 zeves. De 70 jaarweken. 9e hoofdstuk. Daar heb ik een hele Bijbelse theologie van de Sabbat gemaakt, dus ik ga daar niet volledig op terugkeren. Ik vertel enkel wat we nodig hebben. Dus zij hadden de Sabbat niet bewaard. En dat werd al aangekondigd in Leviticus 26, dat dit de uitkomst zou zijn wanneer Gods volk de Sabbat, dus niet alleen de Sabbat op zaterdag, maar ook het Sabbatsjaar, de Sabbatsrust voor het land, niet zouden respecteren, dan wordt er gezegd, wanneer de Heer hen dan wegstuurt in ballingschap, dat gaat er dan vooraf, dat moet je maar eens bekijken, dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn sabbatsjaren. Alle dagen dat het verwoest ligt, zal het rusten. Waarom? Omdat het niet rustte gedurende uw sabbatten toen u het bewoonde, zie je? Dat is het hele punt. Dat werd al vooraf aangekondigd. Hè? Dus en dat is een van de hoofdredenen waarom dat Israël in ballingschap moest. Dus kan je ook wel een beetje de reflex begrijpen, wanneer dat ze nu terug zijn in het land, dat een van de dingen waar ze enorm veel aandacht gaan aan besteden, de Sabbat bewaren is. Ja? Vandaar dat het zo minutieus uitgeschreven staat, en zijn er 39 werken dat je niet mag doen op de Sabbat. Ja? Dat is al een hele opdracht voor die van buiten te leren, denk ik. Maar goed, we komen er straks nog wel op terug. Nu, als het gaat om de Sabbat en wat de discipelen doen, ik heb daar de vorige maal bij stilgestaan, ze wandelen door de korenvelden en ze plukken wat aren, wrijven die fijn, en blazen het kaf weg en eten de zaadjes op. Hè. We hebben dat ook allemaal gedaan als kinderen. Ik heb de vorige maal ook duidelijk gemaakt dat naar de instelling van de Sabbat en de verschillende wetgeving die eraan verbonden is, dat het hetgeen wat de fariseeën hier zeggen, waarom doen zij op Sabbat wat niet geoorloofd is, dat zeer discutabel is. Ja. Zeer discutabel. Er is geen enkele wetgeving die dat strikt zegt. Dat is een conclusie die zij maken. Een aar plukken en het fijn wrijven in hun hand, dat is voor hen oogsten. En oogsten mag niet op de Sabbat. Trouwens, de Joodse traditie is daar ook niet eenduidig over. Ik heb je tevoren al getoond dat de Mishnah inderdaad zegt dat aren plukken niet mag, dat dat oogsten is. Maar dat de Babylonische Talmud zegt, ja kijk, je mag niet oogsten, maar je mag wel enkele aren plukken op de Sabbat. Dus er was zelfs geen eenduidigheid binnen de Joodse traditie. Een zeer, zeer discutabel punt. Nu, dan ga je verwachten, als de zaak zo in elkaar steekt, dat de Heer Jezus zal ingaan op wat ze hier zeggen. En dat hij gaat zeggen van, hold your horses, wat denken jullie wel? Toon mij een keer in de schrift waarom dat dit niet zou mogen. En dat is nu net nieuw dat de Heer Jezus doet. En dat vind ik zo briljant van de Heer. Maar hij gaat iets aankaarten, wat wij niet meteen gaan een verband zien met hetgeen wat gebeurd is. Hij gaat beginnen over David. En de vraag is nu natuurlijk, ja, David, overtreedt David dat de Sabbat? Bah nee, het gaat hem daar niet over. Het is in 1 Samuel 21, zo de Heere wel, komen we daar komende weken aan toe in de prediking, dan gaan we zien dat hij weggevlucht is van het hof, dat hij terechtkomt bij de priesters in Nob, en dat hij daar hem niet van zijn mooiste kant laat zien, maar daar ga ik niet veel dieper op ingaan, hij laat hem dan niet van zijn mooiste kant zien, doet zeer geheimzinnig waarom dat hij daar is, en hij heeft natuurlijk niets mee, heeft zelfs geen wapen mee, maar hij is wel op een geheime zending voor de koning. Heel vreemd. En dan vraagt hij natuurlijk of hij kan voortgeholpen worden. En dat is waar het gedeelte over spreekt. David had gebrek. En hij die met hem waren. En dan is er de hoge priester die zegt van, ja, kijk, er is hier geen proviant voorhanden, behalve de toonbroden die net ververst waren. Maar de toonbroden, die waren alleen bestemd voor de priesters. Toch zien we dat de hoge priester dan uiteindelijk die broden geeft aan David en aan hen die bij hem waren. Dus, het verband tussen aardenplukken op de Sabbat en wat David doet, is toch niet meteen evident, denk ik, om te zeggen, ah ja, Heer Jezus, zeer verhelderend. Dus daar wil ik toch wel een beetje bij stilstaan. Want wat is eigenlijk dan het verband tussen Davids overtreding en de handeling van de discipelen op de Sabbat? Nu, het is heel belangrijk om te zien dat David binnen de Joodse traditie, een ware held is. Dat is de nationale held van het volk in mensen. En begrijpelijk ook. Maar ze gaan hem vooral niet met de vinger nawijzen, David. Dat is een beetje te vergelijken met wat Jozef is onder evangelische christenen. We werden de trein gestampt in de broederbeweging dat Jozef niet gezondigd had. Nergens in de schrift vind je dat Jozef gezondigd had. Nu, je moet niet lang zoeken om te zien dat Jozef wel degelijk een mens was zoals u en ik. Maar goed, je kan het een beetje met elkaar vergelijken. Weet je wel, dat is hun held en ze gaan hem niet met de vinger nawijzen. Zelfs in deze situatie hier, dat ga je zien in de commentaren dat volledig goed gepraat wordt. Ze hebben dan een goede uitleg voor waarom dat de situatie is als ze is. Dus over David geen kwaad woord in de Joodse traditie, absoluut niet. En ik denk dat de Heer Jezus juist daarom ook hier David voor de aandacht brengt. En dat hij eigenlijk een beetje bedekte kritiek heeft. Dat hij zegt van, kijk, jullie held, die overtrad heel duidelijk de wet. Want de priesters alleen mochten maar van de toonbroden eten. En jullie verhoeilijken zijn gedrag. Maar mijn discipelen doen eigenlijk niets onwettigs. En toch geven jullie hun geen enkel beetje bewegingsruimte. Ik denk dat dat het eerste is wat de Heer Jezus zijn vinger oplegt. Dat David alle ruimte krijgt, terwijl als zijn overtreding toch een veel grotere inbreuk is op de wetgeving, dan dat wat de discipelen zouden eventueel verkeerd gedaan hebben. Dus ze hebben heel duidelijk twee maten en twee gewichten. Maar het tweede punt van kritiek dat de Heer Jezus geeft, de wijze van interpretatie die de hoge priester hier tentoonspreidt in het feit dat hij David, ondanks de wetgeving, toch die toonbroden heeft. Versus de manier waarop dat de fariseeën de geboden omtrent de Sabbat interpreteren. De manier waarop dat de hoge priester met de schrift omgaat ten aanzien van David, in vergelijking met de manier waarop dat zij met de schrift omgaan ten aanzien van de discipelen. De wijze van interpretatie. Dat wil ik hier toch voor de aandacht brengen. Want wat is het principe van de hoge priester? David heeft nood. Hoe dat hij daar nu komt en hoe dat hij dat vertelt, dat speelt geen rol. De hoge priester kan maar de situatie inschatten volgens wat hij ziet. David heeft nood. En wat zegt hij? Nood breekt wet. De nood die David heeft, is hoger dan Gods bedoelingen met die instelling dat alleen maar de priesters van die broden mogen eten. Dus hij ziet Gods bedoelingen met die verordening helemaal niet hoger dan de nood die David op dat moment geeft. Dus zegt hij, nood breekt wet. Hij geeft met vrijmoedigheid die broden aan David. En hier geloof ik ligt er toch een kritiek van de Heresus opgesloten, als hij zegt, aan jullie nooit de schrift gelezen, en hij wijst op die hoge priester, die David met vrijmoedigheid die broden heeft, zegt hij eigenlijk van, ja, wat maakt jullie fariseeën en schriftgeleerden tot betere uitleggers dan hij, die hoge priester, die nota bene deel uitmaakt van Gods geschreven woord. Ik vind het zo mooi dat hij hier eigenlijk vanuit de schrift, vanuit de situatie dat je het helemaal niet verwacht, hen gaat wijzen op het feit dat die hoge priester veel meer wijsheid en inzicht geeft aan de godsgedachten, veel beter God kent dan dat zij God kennen en begrepen hebben waar dat de Sabbat eigenlijk op neerkomt. Zie je het verschil? En dat is eigenlijk wel subliem, hè? Ik vind dat gewoon subliem. Dat hij vanuit de geschiedenis, dat je het helemaal niet verwacht, zoiets naar boven brengt en toont van, kijk, zijn jullie misschien slimmer en wijzer dan die hoge priester, die wel de vrijmoedigheid had om David die toonbroden te geven. En het gaat er om een veel hogere wet dan daar een beetje armplet op de Sabbat, die mensen. Dat voel je toch ook al aan je ellebogen, denk ik, hè? Hoe zal mijn reactie geweest zijn, denk je, hè? Ik denk dat het heel stil werd. De Heer Jezus geeft eigenlijk aan dat de inschatting van Gods Sabbatsverordeningen, hoe dat zij dat inschatten, hoe dat zij dat uitleggen en gaan invullen, dat dat fundamenteel verkeerd georiënteerd is. Misschien zou je zeggen, fundamenteel verkeerd georiënteerd. Waarom? Wel, omdat de fariseeën eigenlijk leven in het verkeerde scheppingsverhaal. Jullie leven in het verkeerde scheppingsverhaal, wil de Heer Jezus duidelijk maken. Want kijk, waarover gaat hij spreken? De Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Dus de Heer Jezus die gaat eigenlijk terug naar het beginsel. Hij gaat hen duidelijk maken, kijk, denk eens twee keer na. Is het zo dat God eerst de wet geschapen heeft? Tada! En hij was hij dan op twee stenen tafelen, zweefde in het ijle. En dan zag God, ja, en nu ga ik mensen creëren en die mensen die gaan die wet navolgen. Laat ons samen mensen maken. Dat is het scheppingsverhaal dat zij in leven, want voor hen is de Sabbat een instelling van God die moet gediend worden. Voor hen is het levensdoel van een mens het naleven van de wet. Dus begrepen, lieve mensen, dat is wel een fundamenteel probleem, hé, want het is niet de Sabbat die geschapen is, hé, naar Gods beeld en gelijkenis. De Torah is niet Gods beeldenis, hé, mensen. Alleen de mens is Gods beeld en gelijkenis. Zie je het grote fundamentele probleem? Dus de fariseeën die geven eigenlijk de Torah een waardigheid, die kennen de Torah een waardigheid toe, die God enkel aan de mens heeft toebedacht. De schrift heeft een zeer hoog mensbeeld. Ik hoop dat je dat begint te zien. Misschien zeg je, hoe kom je daarbij? Wel, toch heel simpel. Wat zegt de Heer Jezus? De boodschap van de Torah, van Mozes en de profeten, hoe kan je die beknopt samenvatten? Je zult de Heere God liefhebben boven alles en? En de Torah als uzelf. Nee, niet de Torah als uzelf, uw naaste. Dus zie je, dat is de wet en de profeten beknopt samengevat. Dus zie je nu, als zij die Torah die waardigheid geven, die de mens alleen toebedacht is door God, want de mens is Gods beelddrager, dat is wel fundamenteel verkeerd, hè? Dan leven ze wel degelijk in een ander scheppingsverhaal, hè? Kan je mee volgen daarin? Want dat is heel belangrijk om dat te snappen. Dus vanuit dit oogpunt gezien, kan de Sabbat bewaren nooit het doel zijn op zich, hé, maar mensen bewaren. En dat is wat de Heer Jezus heel duidelijk zal laten zien. Dat mensen ver boven de Sabbat uitstijgen, omdat ze naar Gods beeld en gelijkenis gecreëerd zijn. En ook als dusdanig behandeld moeten worden.
Exodus 31, daar wordt ook al over de Sabbat gesproken. Gij zult de Sabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u. Wie hem ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden, want ieder die daarop werk verricht, zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoot. Dat is natuurlijk wel een hele straffe taal, denk ik, hè, als je het hebt over de Sabbat. En dat zal mee natuurlijk een rol hebben gespeeld in hoe dus die hele wetgeving er rond is ontstaan, lijkt mij, hè?
Tuurlijk, inderdaad was dat een ernstige instelling in die zin, omdat het zo fundamenteel verwijst naar wie de schepper God is, ja? En dat hij alles geschapen heeft in 6 dagen en op de 7e dag rust. En hij verwacht van zijn volk dat zij ook naar dat patroon hun leven indelen. Dus wie dat klakkeloos zijn voet naveegt en gewoon doorgaat met zijn dagdagelijks werk, die loochent eigenlijk de schepper God. En die zegt van, ik ken hem niet. En daarom is dat zo ernstig. Ja. Maar uiteindelijk, dat is wat de Heer Jezus heel duidelijk zou laten zien, is de Sabbat gecreëerd door God om mensen te dienen. En niet mensen die de Sabbat moeten dienen. En daarin zie je dat fundamenteel beginsel. Want uiteindelijk was die Sabbat toch tot zegen voor de mens bedoeld. En hij mocht genieten en vreugde beleven en gedenken dat alles wat hij zag rondom hem door zijn maker gecreëerd was, dat het niet zijn eigen verdienste was, dat God het hem vergund had. En het zag vooruit naar het grote herstel dat God zou brengen voor Gods volk. Want dit was niet de rust. En dat stukje land daar in die paar vierkante meters, dat moet je heel duidelijk voor ogen houden. Nu, op zich is Jezus zijn benadering geen baanbrekende visie, lieve mensen. Ik heb je al vaker gewezen op de Mikilta, je staat niet in een boekenkast, maar de commentaar op Exodus zegt heel duidelijk op hoofdstuk 31 vers 14 dat de Sabbat jullie overgeleverd is. Maar jullie zijn niet overgeleverd aan de Sabbat. Hetzelfde principe, hè? Daar kom ik straks op terug. De Heer Jezus, die noemt zich hier ook, zonders mensen, Heer van de Sabbat. Heer van de Sabbat. Als je even terugdenkt, we zitten nu in hoofdstuk 2. Ja, wie is de enige Heer, in het Griekse is dat Kyrios, wie is de enige Heer die we tot nu toe in Marcus eenmaal zijn tegengekomen? We hebben maar één keer iets over de Heer gezien. Inderdaad, in Marcus hoofdstuk 1 vers 3. Bereid de weg van de Heer. Voilà. En nu zegt de Heer Jezus dat hij, de mensenzoon, Heer is van de Sabbat. O, zeker. Maar wie is de Sabbat eigenlijk? Aan wie behoort de Sabbat? Exodus 20. Ik ga er maar enkele tonen. Maar de 7e dag is de Sabbat van Yahweh, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Nog een paar andere teksten. Exodus 31. Gij dan, spreekt tot de Israëlieten, maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen mij en u. Dus het zijn de Heer zijn sabbatten die ze moeten heiligen. Leviticus 19 vers 3. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbatten houden. Ik ben Yahweh, uw God. Dus als de sabbat aan Yahweh behoort, en de Heer zegt dat de Heer is van de sabbat, ja, dan is hij de Messias, hè? Inderdaad, dat dacht ik ook. Begrijp je dat ik naartoe wil? Jezus is Yahweh, de Heer. Ja. En dat is de tweede maal dat we die uitdrukking tegenkomen. De mensenzoon is gemachtigd om zonden te vergeven op aarde, wat dat God alleen kan. En nu zegt hij, de mensenzoon is Heer, ook van de Sabbat. De Sabbat, waarvan de schrift heel duidelijk zegt dat hij Yahweh toe behoort. Is dat niet wonderlijk? Ik vind dat geweldig. Dus moest je nog twijfelen aan zijn identiteit? Ik denk dat dat duidelijk is, hè? Nu, als hij zegt, ik ben de zoon des mensen en Heer ook van de Sabbat, dan geeft hij daar eigenlijk ook mee aan dat hij zelf, als Heer van de Sabbat, bepaalt wat dan nu het identiteitskenmerk is van Gods volk. De Sabbat was tot nu toe het identiteitskenmerk van Gods volk. Maar de Heer Jezus zegt en maakt heel duidelijk, en dat zal in de volgende geschiedenis nog veel duidelijker worden, dat het teken van verbondstrouw aan God, dat dat niet de Sabbat is, maar hoe wij mensen behandelen die naar Gods beeld geschapen zijn. Dat moet het kenmerk zijn van verbondstrouw aan God. Als je het ziet vanuit het licht van hoe dat de wet en de profeten samengevat wordt, is het eigenlijk logisch, hè? Dus dat gaat ver, hè, mensen. Gaat ver, hè? Dus het probleem aan fariseeën is dat zij zo gefocust zijn. En nou oprecht, hè, ik doe er niks van af. Ze zijn echt gefocust om de wet na te leven in reactie op de genade van God die ze ontvangen hebben. Ze zijn er rotsvast van overtuigd dat God hen bevrijd heeft uit Egypte bij de eerste exodus op grond van zijn genade. En niet op grond van het feit dat zij zo goed bezig waren. Ze zijn er heel goed van overtuigd dat ze uiteindelijk in het beloofde land terechtgekomen zijn op grond van Gods genade en niet op grond van het feit dat ze zo goed bezig waren. Dus en het is een reactie op die genade van God dat zij verlangen om de wet na te leven. Maar het punt is, broers en zusters, dat zij vergeten zijn waarom dat God überhaupt de Torah aan hen gegeven heeft. Wat was Gods intentie met de haven van de Torah? Het was geen doel op zich, hè? God had die haven gegeven aan hen mensgericht. En begrijp me dat niet verkeerd, want ik weet, hè, mensgericht, Godgericht, als een hot item onder de gereformeerden, daar heb ik het niet over. Ik heb het erover dat het mensgericht is in die zin dat de Torah gegeven is op dat Israël wat zou doen? Gods karakter zou vertonen onder de volkeren. Nee, dat is de hoofdreden waarom dat zij de Torah gekregen hebben. Ja? Het was geen doel op zichzelf, hè. Het was omdat ze zouden de God leren kennen die hen verlost en bevrijd had, hoe hij de dingen ziet, hoe hij wil dat ze gaan leven, opdat ze zouden een licht zijn onder de volkeren. Nu, hoe kan het dat de fariseeën zo fundamenteel eigenlijk de wet verkeerd begrijpen? Want daar komt het toch op neer. Als ze denken, in het begin schiep God de wet en daarna creëerde hij de mens om die wet te gehoorzamen en na te leven, hoe komt dat als zij zo fundamenteel verkeerd denken? Hoe komt het dat zij vergeten zijn dat God die Torah aan hen gaf, opdat zij zijn karakter zouden laten zien ten aanzien van de andere volken? Wel, punt is dat zij verkeerd begrepen hebben wat dat de plaats is van dat Sinaï-verbond in Gods grote plan. Ze zijn dat vergeten. Het Sinaï-verbond is voor hun hut van hut, hè? Maar in Gods plan is niet het Sinaï-verbond hut van hut, maar het verbond met Abraham. Ja? Dat is Gods fundamentele plan. God zou door Abraham alle volkeren van de aarde zegenen. Dat is zijn bedoeling. En het Sinaï-verbond is een eerste stap in de vervulling van die belofte die God gemaakt heeft aan Abraham. Ja? Het heeft slechts een tijdelijke functie, dat Sinaï-verbond. Tot op Christus, die uiteindelijk de vervulling van het verbond aan Abraham zou brengen. Door leven en de gave van de geest. Inderdaad, dat is de belofte van Abraham. Galaten 3 uit mijn hoofd gesproken maakt dat heel duidelijk. Dus het Sinaï-verbond, dat zegt Paulus ook van in de Galatenbrief, is tot op Christus. Ja? Dus het is een tijdelijk verbond in afwachting van de definitieve vervulling in het nieuwe verbond dat de vervulling is van de belofte die God aan Abraham heeft gemaakt. En in die eerste stap, zeg maar, toen dat God het Sinaï-verbond oprichtte, was het de bedoeling dat hij Israël apart zette om een licht te zijn voor de volkeren. Nou, zo had ze niet apart gezet om ze op een kastje te zetten en zeggen, ah, dat is mijn volk, zeg. Nee, hij had ze apart gezet, hij had ze geheiligd, omdat ze uiteindelijk zouden licht zijn onder de volkeren. En dat is nu net dat Israël vergeten is. Zij menen dat Gods aandacht niet prioritair naar de volkeren uitgaat, maar dat het uitgaat naar hen. Dat zij numero uno zijn in Gods gedachten. En vandaar hebben ze het verbond uiteindelijk fundamenteel verkeerd begrepen. Ja? Ze keren de boel om. Ze menen dat Gods plan op Israël gefocust is en dat de volkeren daaronder geschikt zijn. Maar God heeft al altijd de volken op het oog gehad. En Israël was het instrument waardoor hij uiteindelijk de volkeren wou bereiken. Dat is het hele punt. Dus zij zagen enkel maar hun uitverkiezing. Maar hun uitverkiezing is geen doel op zich. Hun uitverkiezing is om een licht te zijn van de volkeren. Dat is een uitverkiezing. Ja. En dat begrijpen zij fundamenteel verkeerd. Vandaar dat zij die wet zo op een ereschavot plaatsen. En dat als een doel op zich zien om dat te gaan gehoorzamen. Terwijl God het duidelijk gegeven heeft, opdat ze zijn karakter zouden leren kennen en dat gaan vertonen onder de volkeren. Dus zie je het grote probleem? Begint de wrang een beetje te vallen?
Jezus zegt op een gegeven moment tegen de discipelen, als ze naar buiten moeten gaan, van wend u eerst tot de kinderen van Israëls, in plaats van tot de heidenen te gaan.
Ja, maar dat is toch logisch, als de belofte komt, en dat Jezus onder zijn volk geboren wordt, dat er eerst naar het volk gegaan wordt, maar dan zie je al heel snel als het verwerpt, nee. Hij werd onder het verbond geboren, om hen te verlossen die onder het verbond waren. Dat is ook wat Galaten heel duidelijk zegt.
Maar krijg je dan toch nog een beetje het idee van dat Israël wel in Jezus voor de numero uno zou zijn?
Nee, absoluut niet. Je moet altijd het einddoel voor ogen zien. Waar komt het allemaal op uit? Op een nieuwe schepping. En wat zie je in de nieuwe schepping? Daar is niet Israël en de overige volkeren, er is alleen Gods volk. Je moet altijd vanuit het einddoel de stappen ook bekijken die er gebeuren. Ja? En trouwens, ik heb je ook al heel duidelijk getoond, Yahweh, die heeft maar één bruid. Hé. Ik heb niet gezien dat er twee had. Maar geen polygame God, hé. Ja, maar één vrouw. Hé. Het is niet dat God een vrouw had en dat de Jezus een vrouw had. Hé. Alleen Yahweh huwt het volk. Messias huwen geen volk. Dat staat nergens in de schrift. Je zit fundamenteel dan met een probleem. Ja. Dus ik hoop dat je dat heel duidelijk ziet. Dus begrijpen jullie waar dat het probleem ligt met Israël? Ze zijn vergeten waartoe dat God hen geroepen had. Om belicht te zijn voor de volkeren. Vanuit dat oogpunt zijn ze verloren waarom God de Torah gegeven had. En die is mensgericht. Om belicht te kunnen zijn onder de volkeren. Ja, mag ik verder? Nu, eens dat je had vergeten dat de Torah gegeven is om Gods karakter in de wereld te weerspiegelen, dan ga je heel snel overgaan om God als een wapen te gebruiken om andersgezinde mensen te gaan bestrijden. En we zien dat ook heel veel onder evangelische christenen, spijtig genoeg. En dan ga je ook heel snel in hun geval de Torah gebruiken om mensen te verdrukken. Of de Bijbel te gebruiken om de mens meer rond de oren te slaan. Als je vergeten bent dat dat woord ons in beginsel gegeven is, dat we zouden leren wie dat God is om zijn karakter uit te dragen. Als je het ziet als een doel op zich, wordt een afgod, en voor hen is de Sabbat die een afgod geworden is, en de Torah, en voor ons kan dat ook de Bijbel zijn die een afgod wordt. Nou, het is een middel, het is niet het doel, hè. En dat is wanneer je de dingen uit zicht verliest. Oké. Nu als de Heer Jezus zegt, daarom is de Zoon des Mensen Heer ook van de Sabbat, denk ik ook dat hier ergens kan gezegd worden dat het ook van toepassing is op de hele mensheid. Namelijk, kijk, de Heer Jezus is de mensenzoon die onder ons gekomen is om ons te leren wat het betekent om waarlijk mens te zijn. Als je wil weten wat dat God van een mens verlangt, moet je naar Jezus zien. En in dat opzicht is hij de mensenzoon die ons verklaart wat dat Gods bedoelingen met de Sabbat is eigenlijk voor alle mensen. En het is dit, Sabbat is niet gemaakt om de mens. Maar de mens is in dat opzicht wel heer over de Sabbat. En dat lag ook al opgesloten in die verklaring in de Mikilta. De Sabbat is jullie overgeleverd, maar jullie zijn niet overgeleverd aan Sabbat. Dus ik geloof dat Jezus ons als de mens bij uitstek hier op aarde laat zien wat dat ook de betekenis van de Sabbat is. En het is niet dat wij als mensen als doel voor ogen moeten houden om de Sabbat te dienen, maar dat wij als mensen gesteld zijn om door die Sabbat gediend te worden juist, om erdoor gezegend te worden. Sabbat, die moet uiteindelijk mensen bewaren en niet andersom. Het is niet wij die de Sabbat moeten bewaren, het is de Sabbat die mensen moet bewaren. Het is een uiting dus in dat opzicht van Gods barmhartigheid voor ons mensen. Dat we geen 7 op 7 moeten travakken. Allee, onder het oude verbond dan natuurlijk. Bij ons is het natuurlijk de dag van de Heer. Dus de Heer Jezus wil heel duidelijk wijzen dat de Sabbat, het doel van de Sabbat, is het eigenlijk om mensen te bewaren. En niet andersom. En als het Gods gave is in barmhartigheid, zou het dan ook niet de dag bij uitstek zijn om barmhartigheid te betonen? En dat is uiteindelijk wat we in de volgende geschiedenis gaan zien. Heilig leven voor God op Sabbat betekent barmhartigheid betonen en geen offers. Superbelangrijk om te zien als de Heere zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Dan verlangt hij dat wij evenals hij barmhartigheid en genade betonen. Dat is pas ware heiligheid. En niet die Sabbat obsessief gaan naleven. Maar wat vertelt dat over het karakter van onze God? Hij zo obsessief de Sabbat naleeft. Niet veel goed zie. Dat een verschrikkelijk strenge God is. En dat je beter maar goed kan zorgen. Dat je goed ingedekt bent. Liever een beetje meer doen dan te weinig. Maar je weet maar nooit, hè, als het een toorn uitbreekt. Dat is het karakter dat je weerspiegelt in de maatschappij. Is het niet waar? Dat is het karakter van God dat je laat zien. Hè? Kan je me daarin volgen? Wat de Heer Jezus wil leren is, kijk. Jullie als Gods volk, weet je wat jullie boven alles moeten kenmerken? En dat is dat bij jullie gevonden wordt de erkenning dat iedere mens naar Gods beeld geschapen is en dat je hem ook als dusdanig behandelt. Dat is jullie handelsmerk. Dat wil ik zien. Ja. Dus de Heer Jezus gaat eigenlijk volledig herdefiniëren wat dat betekent om God waarlijk te kennen. De Torah is gegeven om Gods karakter te vertonen. Het is niet de bedoeling dat we gaan lijken op de Torah. Hé. Ja, als dat u een God wordt, als je de Torah gaat dienen omwille van de Torah, dan gaat dat u vormen, inderdaad. Maar wel naar de dode letter, hé. En niet naar de geest. Je zult enkel dood voortbrengen en geen leven. En dat is ook wat we gaan zien. Ja, het zijn serieuze dingen, die mensen. De heel ernstige dingen, waarvan ik met heel mijn hart verlang dat dat echt in ons midden doordringt. Want dat verandert fundamenteel hoe je naar dingen kijkt. En waar dat het werkelijk op aankomt om de Heer Jezus na te volgen. Ik heb naar dit stukje toegewerkt, wanneer wordt heel duidelijk gezien dat de Heer van de Sabbat op Sabbat in de synagoge komt. En hij gaat daar een demonstratie geven. Hij gaat daar een demonstratie geven van zijn principe. En zijn principe is voornamelijk dat vanuit zijn oogpunt nooit of te nimmer een sabbatsverordening een verhindering mag zijn voor de bewaring van mensen. Nooit. Laten we maar het stukje lezen. En hij kwam opnieuw in de synagoge en daar was een mens met een verschrompelde hand. Sommige vertalingen hebben ook verdorde hand. En zij letten op hem of hij hem op de Sabbat zou genezen, om hem te kunnen aanklagen. En hij zei tot de mens met de verschrompelde hand, kom in het midden staan. En hij zei tot hen, is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen, of kwaad te doen, een leven te behouden, of te doden? Zij zwegen, en hij keek hen rondom met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart, en zei tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte die uit en zijn hand werd hersteld. En de fariseeën gingen terstond naar buiten met de Herodianen en beraadslaagden tegen hem hoe ze hem zouden ombrengen. Dus de Heer van de Sabbat die komt nu in de synagoge. En kijk eens wat er hier allemaal in die geschiedenis samenkomt. Wanneer hebben we de Heer Jezus het laatst in de synagoge ontmoet? In het Marcus Evangelie? In Marcus hoofdstuk 1. Met de uitdrijving van de onreine geest. Inderdaad. Dus we hebben hier synagoge op Sabbat. Een genezing die plaatsvindt. En een schriftuitleg dat de Heer Jezus gaat geven. Al die elementen komen hier samen. Dus begrijp je, dit is hier wel de vijfde confrontatie. De vijfde en laatste confrontatie. Die brengt al die belangrijke elementen hier samen. Nu, waarom vijf? Misschien is er geen wijzing naar de vijf boeken van Mozes. Misschien tonen die vijf kwesties die we overdacht hebben aan hoe dat mensen de Torah begrepen hebben. Ja, we hebben er toch al een indruk van gekregen, hoe dat ze de Torah begrepen hebben. En wat ik voor ogen zal brengen van jullie is dat die verhelderende vraag die de Heer Jezus hier geeft, want die vraag brengt heel veel aan het licht, is dat die vraag eigenlijk hen moet herinneren aan Deuteronomium hoofdstuk 30. Daar gaat het ook over goed, kwaad, leven, dood. De twee wegen van de Torah die hen aangereikt worden. De weg ten leven en de weg die tot de dood leidt. Het gaat mij dan vooral, als je toch al wil bladeren, om Deuteronomium 30 vers 15. Nu, dit vijfde voorval, die genezing van die man met die verschrompelde of verdorde hand, we hebben al gezien dat de genezingen die de Heer Jezus doet, veel meer om het lijf hebben dan enkel zomaar genezingen. En voor mezelf dacht ik zo na van, kijk, als er gesproken wordt over verdord zijn in Israëls geschrift, en dat wat verwijst dat? Het eerste wat je ontdekt is dat het een poëtische omschrijving is voor iemand die op het punt staat te sterven. Je vindt dat bijvoorbeeld in Psalm 102, of in Job hoofdstuk 18. Mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw en ik verdor als gras. Of in Job 18, van onder verdorren zijn wortels en van boven worden zijn twijgen afgesneden. De gedachtenis aan hem zal van de aarde vergaan. Zie je? Iemand die stervende is. Het volgende wat opvallend is, is dat het een poëtische omschrijving is voor Gods oordeel. En ik weet niet of u die situatie kent met de man Hots uit Bethel, die een bezoekje kon brengen aan koning Jerobeam in 1 Koningen hoofdstuk 13. Maar de man Hots uit Bethel komt het oordeel aankondigen over Jerobeam, die zijn eigen privé-godsdienst aan het oprichten is. Dat is deze met die twee houden stierkalveren die opgericht worden. En de man Hots komt daar het oordeel aankondigen. En Jerobeam is daar helemaal niet tevreden mee. En hij strekt zijn hand uit naar de man Hots. En hij zegt, grijp hem. Maar zijn hand, die hij tegen hem had uitgestrekt, en onze vertalingen zegt, verstijfde, het is hetzelfde woord in de grondtekst, verdorde, zodat hij hem niet meer naar zich toe kon trekken. Dus, een direct oordeel van God over de rebellie van deze koning Jerobeam. En vervolgens ook in Ezechiël hoofdstuk 17. Daar heb je een gelijkenis die vertaald wordt en het gaat daar inderdaad over Israël, de wijnstok. Israël, de wijnstok die niet zijn hoop op Yahweh stelt, maar die zijn hoop stelt op de volkeren op Egypte. En wat wordt er gezegd in de 17 vers 9? Zo zegt Yahweh de Heer, zal hij gedijen die wijnstok? Zal hij niet zijn wortels uitrukken en zijn vruchten afplukken, zodat hij verdort? Zie je, opnieuw een direct oordeel van God. Dus we hebben al op sterven na dood, oordeel van God. Ik heb nog een derde. Poëtische omschrijving voor Israëls ballingschap die wacht op de verlossing. Ezechiël 37, het visioen van het dal van de dorre doodsbeenderen. Inderdaad, Israël die dood en begraven is bij manier van spreken en ballingschap. Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Zie je dat? Dus als je dat tot je laat doordringen, en we zien hier in de synagoge een man met een verschrompelde hand, zou die eigenlijk geen model kunnen staan voor Israël, die in ballingschap is, die geoordeeld is, die verdord is, maar die wel hoopt op verlossing? Dat vergezocht. En dan heb je de fariseeën hier. En staan die fariseeën dan in dat opzicht niet symbool voor de alternatieve verlossing? Wat is hun verlossing? Regeltjes bewaren natuurlijk, hè? Maar is het niet juist dat die regeltjes bewaren het herstel van Israël verhinderen? Wat is uiteindelijk het obstakel dat de farizeeën verhindert om uit die ballingschap terug te kunnen komen tot God? Wat is het obstakel dat ze opgeworpen hebben? Een gouden stierkalf, de Sabbat. En dat is wat dat geheel die geschiedenis hier een illustratie van is, volgens mij. Maar zij geloven met hart en ziel dat de enige weg om terug te keren uit ballingschap is de regeltjes naleven. Hoe strikter dat we de regeltjes naleven, hoe rapper dat Jahweh tot ons zal terugkeren. En wat zegt Jezus hier in die geschiedenis? Nee. Als jullie in de plaats van regeltjes te bewaren, mensen gaan bewaren, dan zul je uit ballingschap terugkeren. Maar niet eerder. En ik kan dat met zoveel vrijmoedigheid zeggen, omdat de schrift dat zelf aangeeft. Ja, daar kom ik straks bij terecht en daar ga ik stoppen dan. Want ironisch genoeg, en ze strekken zich uit om de wet zo tot in detail na te leven. En ze doen hun best. Ze vasten, terwijl de tongen een verhemelte plakt, we hebben hier van spreken. Maar weet je, ironisch genoeg was dat nu net de reden waarom dat ze in ballingschap hingen. Nee? Het ging niet in ballingschap, omdat ze God niet eerden in een tempel. Het ging niet in ballingschap, omdat ze geen offers brachten, of dat ze geen vaste tijden van gebed of vastentijden kenden. Ze kenden het allemaal. Maar wat deden ze juist niet? Mensen bewaren. Barmhartigheid betonen, dat deden ze juist niet. Treffend is Jesaja 58 daar een heel mooie illustratie van. Dan gaat het om het vasten. Kan even goed de Sabbatdag invullen. Zie wat de Heer zegt. Zie, op uw vastendag, wat zoeken ze? Uw eigen wens. Tja, was dat misschien ook niet de reden waarom de Heer Jezus aangaf dat ze niet wist waarom dat ze aan het vasten waren? Was dat ook een eigen verwachting, net hetzelfde. En wat doen ze met hun arbeiders? Ja, ze moeten renderen, hè? En bult u al uw arbeiders af. Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hemel. Zou dit het vaste zijn dat ik verkies dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as. Noemt hij dat vasten en een dag die Jahweh wel gevallig is? Is dit niet het vasten dat ik verkies of de Sabbat houden? Vul maar in. Dat u de boeien van de godloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ontbindt. Dat u onderdrukten vrijlaat heen gaan. En dat u elk juk verbreekt. Misschien kunnen ze Sabbatjak verbreken, ik weet niet. Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger leidt en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat als u een naakte ziet, u hem kleedt en dat u zich voor uw eigen vlees en bloed niet verbergt. Hè? Beetje à la Johannes, ga heen en word warm. Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en wat zal er intreden? Uw... Voilà, zie dat die vader zocht is? Schrijft hij hetzelfde. He? Bewaren mensen en geen regels, zegt de Heer Jezus, en je zult hersteld worden en uit ballingschap terugkeren. Dat is 700 jaar, he? Voordat de Heer Jezus er is. En zou het nu lukken, 700 jaar later, maar nog meer religieuze oefening te doen en nog striktere godsdienstregels om hen te kunnen verlossen? Dacht het niet, hè? Dacht het niet. Mensen bewaren, relaties bewaren. Dat is wat God boven alles verkiest. Hele religiositeit. En dat is dichter bij ons allemaal dan dat we beseffen. Want hoe gemakkelijk kan onze evangelische weekkalender van we doen dan dit en we doen dan dat, dat dat een doel op zich wordt, hè? Dat dan een afgod wordt, hé? En dat alles daarvoor moet plaatsmaken. Hé? Als iemand een beroep op je doet, ja, sorry, kan je niet komen, maar eerst nog maar een stille tijd houden, weg. Zeg maar iets. Dat kan niet. Dat is wat God zoekt. Dat is een heilig leven leiden, zegt de Heer. En het is niet dat vast niet belangrijk is, of dat de Sabbat eer niet belangrijk is, maar zoals dat je heel duidelijk ziet, het is nooit geen doel op zich. En als het een verhindering is, om andere mensen, andere beelddragers te bewaren, dan zit men grondig verkeerd. Hè? Als al onze dingen die we doen een belemmering vormen om dat te betekenen, om beelddragers te respecteren, dan zit men grondig verkeerd. En dan kan dat nooit God welgevallig zijn. Dus ik denk dat het nodig is dat wij dan met elkaar tot ons laten doordringen wat de Heer eigenlijk van ons verlangt, wat dat ware heiligheid is. En daar wil ik het eigenlijk bij laten.